Fijn dat je luistert naar de podcastserie van Tante Mijn. Wij nemen je mee in de wereld van prematuur geboren kinderen. Wat de impact is voor het hele gezin om een te vroeg geboren kindje te krijgen. Ik zit hier aan tafel met twee hele lieve ouders waar ik dol op ben. Die de tweeling bij mij in de praktijk zijn geweest. Stel je even voor, wie ben je?
Ik ben Sascha en ik ben moeder van Nine en Jule. En natuurlijk ook van Jente, de grote zus.
Ja.
En ik ben 31 jaar. En we komen uit Horen.
Wat fijn.
Ja, ja, ik ben Casper. De man van Sascha en natuurlijk vader van die kinderen. En ook 31 jaar en ja, we wonen samen in Horen inderdaad.
Ja. En hoe oud zijn de meisjes, de tweeling?
Die zijn nu net september 2 geworden. Dus ze zijn nu echt wel een beetje grote peuters aan het worden.
Ja, twee pittige meiden ook wel, hè, ergens.
Ja, zeker. Ja. Zeker met die oude zus er nog bij. Die is nu ook 2, wordt bijna 3. Dus ja, dat is wel aanpoten af en toe thuis.
Ja, ja. Ik had op Instagram een story gepost over dat ik een podcastserie op ging nemen. En ik heel graag met een vader aan tafel wilde. En toen reageerde jij.
Ja, klopt. We waren na de zomer waren wij begonnen bij jou. Nou, ik ging er toch een beetje heel open-minded heen. Omdat ik ook
beetje sceptisch toch?
Een beetje sceptisch. Omdat ik ook niet wist van ja, wat moet dit zijn? En ja. Ik las wel hele goede berichten van anderen.
Mm-hmm.
Dus ik zei wel tegen Sas van dit moet het zijn. Want we waren echt al heel lang aan het zoeken voor de juiste hulp voor die meiden.
Ja.
Zeker gewoon met de psychische hulp die er nodig is.
Ja.
We hadden ook wel bijvoorbeeld EMDR gedaan. Maar ja, we wilden gewoon meer effect zien en meer verandering.
Ja. Ja.
Nou, zo daar sloten we bij jou aan. En daar was gewoon iets heel moois ontstaan met Nine voor de eerste keer dat we samen waren.
Ja.
Ja, dus ontstond een bepaalde chemie tussen jou en haar. Dat ik zelf ook emotioneel raakte. Ja. Dat ik denk van, nou, hier moet wat gebeuren. Hier moet dit moet wat zijn.
Ja, je had een soort, je zag het letterlijk, ik weet het nog, dat zij kwam in een ontspanning terecht, hè?
Ja, ja. Ja, ze was opeens heel, heel ontspannen. En ze gaf zich over aan jou.
Ja.
Dat je zag van, help mij, zoiets was het. Ja.
Ja. Toen zaten wij te huilen samen.
Ja. Ja, dat was echt onroerend om te zien.
Ja. Ja, dus wat ik mooi vind is dat jij eigenlijk aan het begin dacht van, nou, give it a try, weet je? We lopen zo vast eigenlijk.
Ja, ja, klopt.
Als gezinsleven, want het is gewoon echt een hele heftige tijd.
Klopt.
En dat vond ik gewoon mooi. Dat ik dacht, stoere vent, ziet het gebeuren bij zijn dochter. Maar goed, we gaan het verder helemaal niet zo over de praktijk hebben, want ik vind het veel belangrijker hoe jullie levensverhaal is geweest. Hoe is de start geweest van jullie tweeling?
De start is eigenlijk begonnen natuurlijk. Ik kreeg 's avonds op een maandagavond last van harde buiken.
Ja.
En ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik had zoiets, het is wel goed. Ik ga lekker slapen. En toen kwam Casper 's nachts thuis. En toen ging ik naar de wc, had ik bloedverlies. En ik voelde meteen weeën. En toen zei ik, dit is niet goed. We moeten nu naar een ziekenhuis. Maar ja, voordat je dan geholpen wordt, duurt het ook wel eigenlijk best wel een tijd naar mijn idee.
Ja.
En uiteindelijk in Horen aangekomen. En toen hoorden we dat we naar Rotterdam moesten met
Erasmus,
sirenes.
Sophia,
naar Sophia, kinderziekenhuis moesten we. Wisten we ook nog niet wat er ging gebeuren. Ik had nog niet het idee dat ik überhaupt die meiden zou gaan ontmoeten.
Nee.
Dat was mij nog niet in mijn hoofd opgekomen. Wel in de hele ambulance rit gedacht, als ik ze maar binnen hou.
Ja.
Want stel je voor, ze komen hier nu. Dan zei de ambulancebroeder ook, ik weet niet of ik jullie dan kan helpen.
Ja. Precies.
Dat moment had ik wel zoiets van
totale realiteit check. Van als nu de kinderen geboren worden, mijn meisjes, dan zijn ze eigenlijk
niet. Nee, dan zijn ze weg.
Ja.
En dat vond ik gewoon heel moeilijk om te horen.
Ja.
En vanaf dat moment ga je in overleefstand. En zou ik normaal bevallen? En uiteindelijk op last minute kon het niet, omdat er één in stuitligging lag.
Ja.
Toen moest ik spoedoperatie in. Nou ja, ook daarin alles meegemaakt wat je meemaakt.
Alle tegenslagen.
Ja, ja, echt een horror scenario van 0 tot 10, denk ik.
Ja.
En die meiden, ik heb Nine niet gezien. Ik wilde het eigenlijk ook niet zien, de hele bevalling. Uiteindelijk jullie wel gezien. Dus ben ik wel weer blij mee dat ik dat heb gezien. En ja, niet wetende naar de uitslaapkamer gebracht hoe het met je kindjes gaat.
Ja.
En dat vond ik heel moeilijk. En Casper niet bij je hebben. Je komt in een vreemde omgeving, vreemde mensen om je heen. Je kan niet lopen, want ik had een ruggenprik. Ik moest blijven liggen. En ik wilde zo snel mogelijk naar die meiden toe.
Ja, zo machteloos.
Ja.
Totale, hartverscheurend. Ik kan nog eens de juiste woorden aangeven.
Ja, ja. Als ik daar aan terugdenk, kan het niet eens meer heel goed voor me halen. Maar ik weet alleen dat ik dacht, ik moet een ijsje, moest ik opeten en water, want ik moest wat eten.
Mm-hmm.
Dus ik heb mijn raketje in mijn waterbeker gestopt om zo snel mogelijk te laten smelten.
Slim voor jou.
Zodat ik zo snel mogelijk daar weg kon. Ja. En dan moest ik naar de verpleegafdeling.
Maar één doel, naar je meisjes. Ja.
Ja.
En Casper, jij wat?
Ja, je komt in een hele rare situatie. Want toen Nina werd geboren, toen deed haar hart het ook niet. Dus die werd sowieso op aparte ruimte meegenomen. En werd ze direct gereanimeerd.
Ja,
op zo'n moment sta ik daar met heel veel verplegingen, alles om je heen. En dan denk je, jeetje, waar gaat dit in godsnaam naartoe?
Ja.
En moet ik straks serieus teruggaan om te vertellen dat ze het niet heeft gehaald?
Ja.
Ja, je weet gewoon niet wat er op dat moment allemaal in je omgaat. Ja, gelukkig haalden ze het. Op dat moment hebben ze haar gereanimeerd en met succes. Dus zodoende heb ik dan weer de bevalling van Jule gemist.
Ja.
Ja, ook met de angst dan van, als zij nu zo gaat, hoe zal het daar dan gaan?
Precies. Dat je gewoon als gezin vanaf de eerste minuten uit elkaar wordt gehaald. En dat je dus letterlijk niet weet, gaan ze het redden?
Ja, dat is het.
Ja.
Ja, je kan zien, het is gewoon echt een horror.
Ja, en daarna mocht ik dan wel met hun mee naar de NICU-afdeling.
Ja.
Ja,
IC voor de baby's.
Zoiets heb ik überhaupt ook nog nooit op een plaatje of wat dan ook gezien. Ik schrok me dood. Ik was ook gewoon in een shock daar eigenlijk aan het zitten. En ik zat daar ook. Ik weet het ook nog best wel vaag eigenlijk ook maar. Omdat je zoveel ziet. En ik zat er maar te denken, maar ik ben niet met die kinderen. Maar ik mag er ook niks mee, kan er niks mee. Nee. Want ze moeten daar blijven liggen.
Ja, je bent maar toeschouwer.
Ja, en ik weet niet hoe het met Sasha gaat op dat moment.
Ja.
Dus je wordt helemaal in de war gemaakt. En op een gegeven moment, dan denk ik pas na een uur of zo. Toen kwam Sas dan pas voorbij.
Ja, maar dat uur is geen uur. Nee. Dat is een soort leven ertussen.
Ja,
dat...
Maar misschien was het ook wel een half uur geweest.
Ja, je weet,
zeg maar.
Ja.
Nee, maar dat duurt echt ontzettend lang. En,
kwam alles wel... Gaan dan ook alle scenario's op zo'n moment door je hoofd van... Hoe moet ik het... Of heb je een soort blackout? Kan je dat nog herinneren?
Nee, gewoon ook dat je nadenkt van wat is er allemaal gebeurd, weet je? Ja. En ik weet ook wel, op dat moment stonden gewoon mijn hersens uit.
Ja.
En voor een lange periode, echt. Ja. Dus niet alleen de dag zelf, maar gewoon een lange periode.
Ja.
Want met de dag zelf kom je steeds tegen andere dingen aan. Weet je, we hebben nog een andere dochter thuis. En je denkt... Aan de andere kant, morgen ga ik weer naar huis met z'n allen of zo, weet je. Maar dan hoor je weer bijvoorbeeld, dat duurt zeker tot de uitgerekende datum, dus het januari.
Ja, jullie hadden geen idee. Dus.
Geen idee.
Nee,
en je zit ook daar in Rotterdam, weet je. Dat is gewoon anderhalf uur of net twee uur rijden.
Ja.
Ja, weet je, je gaat natuurlijk wel op internet zoeken. Want niemand kan jou natuurlijk een uiterst iets geven. En ik wilde dat heel graag wel hebben.
Ja.
Ik wilde weten waar ik naartoe ging leven.
Ja.
En vooral hoe lang het zou duren. En uiteindelijk kom je wel op verhalen van 3 maanden zonder complicaties. Ja, best wel mooi beschreven allemaal. En soms met arts ook gesproken. En dan zei ze, ze doen het goed deze 2 weken... Alleen die ontlasting komt niet op gang. Maar verder doen ze het goed.
Ja.
Het was ook zoiets van, weet je, die 3 maanden komt goed. Ik had toch zelfs gekeken naar Alkmaar. Dat we misschien overgeplaatst konden worden naar Alkmaar in plaats van Amsterdam.
Praktisch worden ook, hè?
Ja. Wat moet ik dan regelen? Wat moeten we nog meer regelen? Dat soort dingen ben ik eigenlijk gaan zoeken.
Ja.
Naar positiviteit. Tot na die 2 weken dat we hoorden, ze moeten nu geopereerd worden met spoed. Ja, toen zakte de grond letterlijk onder mijn voeten vandaan.
Tuurlijk.
Toen werd het een uitzichtloze put waar ik niet meer wist hoe lang gaat het duren.
Ja.
Krijg ik ooit eigenlijk mijn kindjes wel mee naar huis?
Ja.
Kan ik die kraamtijd hebben?
Ja, ja, dat is echt...
Ja. En ook gewoon hoe krijg ik ze mee naar huis?
Ja.
Je weet het op dat moment allemaal niet.
Nee, mijn familie, mijn vader had wel tegen Casper gezegd, de regel, hoe heet het ook alweer? Die verzekering? Uitvaartverzekering.
Ja. Daar denk je allemaal niet over na, maar... Ja, dat moet je wel regelen. En op een gegeven moment ging Nina natuurlijk zo slecht. Dat je op een gegeven moment wel echt denkt van... ja, straks moet ik er wel echt één missen. Dus laat ik me dan maar niet meer zo hechten.
Ja. Dat je daarvoor komt te staan als... Hè, ook als pasgeboren moeder, want je hebt natuurlijk al een dochter. Maar die kreeg een nieuwe geboortes. Klopt. En dan sta je daar... Dat is niet voor te stellen dat dit jullie overkomt.
Nee, totaal niet. Nee. En ook niet dat een leven zo vatbaar kan zijn. Dat het gewoon van
zo vergankelijk, elk moment, de eerste 2 weken, dachten jullie, we gaan up.
Maar dan pas besef je, ze zeggen ook altijd, de arts en de verpleegkundige, jullie kindjes zijn eigenlijk per minuut... je moet zien dat ze per minuut eigenlijk kan het kantelen en dan kan het anders gaan.
Ja.
Hou daar rekening mee. Het kan nu goed gaan. Je kan de deur uitlopen en worden gebeld door ons. Het gaat niet goed. Ja. En er moet actie ondernomen worden. En dat vond ik heel erg zwaar. Dat je gewoon zo angstig wordt dat je eigenlijk niet meer heen durft.
Ja.
Dat had ik op een gegeven moment zelfs. Ja. Want laat ik het maar niet zien, want dan voel ik het niet. En dan zie ik het niet.
Ja.
Dat is ook gewoon hoe het wel was. Weet je, op een gegeven moment zit je bijvoorbeeld even in een goede flow. Nou, toen hadden we bijvoorbeeld een actie opgezet voor het ziekenhuis voor het Ronald McDonald.
Daar verbleven jullie, hè?
Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook al die tijd gezeten. Ook. Ja, met z'n drieën zaten we daar. Dan denk ik, het gaat nu wat beter, weet je. Je hebt ook wel zin in afleiding. Ja. Weet je, maar op het moment dat het zijn gestart...
heel even, hè? Briljant dat jij gewoon in deze situatie in je leven... dat jullie... neem even... hoe positief je bent, hoe steady je bent... hoe je dan nog voor andere mensen iets wil betekenen. Dat geeft dus ook gewoon aan hoe mooie mensen jullie zijn... dat nog in je opkomt om dat te gaan doen.
Ja.
Ja,
dat was vooral Casper, ik niet.
Ja. Ja, maar goed.
Casper had daar heel veel afleiding van.
Ja,
en die
ging daar om in iets waar ik wel invloed op heb.
Ja, omdat je gewoon iets mist om te doen, maar ook. En dat... Het Ronald McDonald is ook, zeg maar, waar je zit, is maar, zeg maar, een hotelkamer. En als je zo'n lange tijd daar zit, dan word je ook daar wel gek van.
Precies, je leeft alleen maar in die wereld.
En dat is een schitterend huis, maar het is natuurlijk heel veel ellende. Ja. En iedereen die daar zit, die hebben allemaal zorgen.
Precies, en dus, niet een beetje zorgen, langdurige.
Ja, dat is heel heftig voor iedereen. Ja. En dan ga je op jezelf ook op zoek van, wat... voor positieve dingen kan ik eruit halen.
Ja.
En zodoende waren we dat dan uiteindelijk gestart.
Ja.
En op het moment, op de avond van lancering, zeg maar, werden we... Nou, ik denk een uurtje daarna werden we gebeld dat het weer niet goed ging, weet je. En dan denk je,
En wat is niet... Het ging niet goed. Wat is dan het scenario?
Dat is eigenlijk dat je weer naar het moment gaat dat Nina zo slecht gaat dat ze geopereerd moet worden.
Ja.
En dat het de andere operaties niet goed aangeslagen hebben. Dus we het weer naar andere mogelijkheden moeten kijken.
Ja.
Eigenlijk het punt van afscheid nemen was het eigenlijk elke keer.
Ja.
En de artsen die dan ook echt tegen je zeiden... we weten niet of we haar nog kunnen redden. Ja. We hopen wat te kunnen doen.
Ja. En hoe vaak hebben jullie dat meegemaakt, zo'n moment?
Ja,
afscheidmoment.
We hebben echt een hele ernstig afscheidmoment gehad. Dat iedereen zo down was van de verpleging en artsen. Dat we dachten, wat is dit?
Ja.
En toen hadden we ook nog heel veel scenario's daarvoor gehad. Dus we kwamen daar ook een beetje aan dat we dachten van...
Gaan we weer?
Ja, wat gaan we nu weer krijgen? En toen hebben we ook gevraagd van hoeveel procent denk je dat het gaat slagen? Ja. Want wij wilden altijd heel graag weten wat nou precies... gewoon transparantie.
Ja.
We willen niet zeggen van, dit is leuk en we kijken naar de mooie kant, maar dat is de slechte kant.
Dat is de realiteit.
Kom op, maar dan maar slecht nieuws.
Ja.
En toen zei ze wel van, ik weet niet of ik er kan redden.
Jeetje.
Ze zei alleen, hoe langer de operatie duurt, hoe beter het is. Ja, dan ga je afscheid nemen. En dat hebben we 3 keer moeten doen. En ze zeiden ook, maak foto's. Dus ik heb foto's ook ervan gemaakt. Maar als ik die foto's van de dag op vandaag nog terugkijk, dan... dan doet dat heel veel met me. Ja.
Maar we hebben altijd tegen elkaar toen gezegd van... we maken die foto's, maar ik zeg, dit is niet het laatste moment.
Nee. Dat, nee, maar dat moet je wel elke keer weer opnieuw...
Hoe ziek ze ook was. Ja. Toen hebben we er nog aangeraakt. Ze lag er ook echt heel vreselijk bij. Alsof je al dacht dat ze was overleden. En op dat moment kneep ze nog zelfs in mijn vinger.
Wauw.
Ja. Ja. Ja, en dan moet je weglopen bij je kind. En dat vond ik echt vreselijk. Dat is gewoon niet...
Ja, en dan mag je... Zo'n operatie duurt ook gewoon 4 uur, 5 uur.
Ja.
Ja, en dat zijn ook hele zware uren. Helemaal,
Ja, gelukkig waren onze ouders er. En Jent hebben toen gewoon naar bed gebracht. We hebben zo normaal mogelijk gedaan. Ja. Om het voor haar ook normaal te hebben, maar ook voor onszelf. Maar die uren duren zo lang.
Nee, en op een gegeven moment kwam er ook een verpleger naar ons toe die zegt... Eén positief punt, als ze zo lang bezig zijn, dan...
Is er hoop.
Is er hoop.
Ja.
Nou, dat...
Dus eigenlijk hoopten jullie alleen maar geen telefoontje, want dat is goed
nieuws.
Ja. Ja, laat het zo lang maar duren.
Laat het dan maar duren.
Ja.
En we hadden echt het geluk dat daar gewoon in huis een chirurg aanwezig was... die gespecialiseerd was in darmen en prematuur... waar juist zij ontzettend veel last van hadden.
Ja.
En die hebben eigenlijk alle operaties gedaan van Nine en Jule. En die vrouw was echt fantastisch. Ja,
Wie is dit?
Dat is dokter Keizer, heet ze. Ja.
Het is altijd belangrijk, vind ik, dat iemand dan een waardering wordt uitgesproken.
Ja, dat is de held van de familie.
Ja,
ja nog steeds.
Heldin
ja.
dan, natuurlijk, ja.
ja.
Echt, en die vrouw, de mevrouw, die kwam gewoon op de vrije dag. Werd ze opgeroepen. Als er wat was met hun, dan kwam ze.
Echt?
Ja.
Wauw.
Ze heeft altijd alles willen doen zelf.
Ik ging zelfs een keer op vakantie gezegd, nou, als er echt wat is, dan... Dan kom ik, weet je. Nou, het was echt, die had echt een heel speciale plek. Heeft ze nu gekregen voor ons.
Ja.
Want die heeft er keihard voor gewerkt.
Die heeft er alles aan gedaan.
Ja, echt alles, ja.
En je zegt nu nog.
Ja, nu nog.
Ja.
We moeten in januari, februari ergens wordt Nine nog een keer geopereerd. Voor herstel van de buik. En dat gaat ze ook doen.
Ja, ze heeft een missie, deze vrouw.
Ja.
Ja, want,
en dat vinden we ook gewoon echt heel erg fijn dat ze ook zo met ons meedenkt. En ze weet wie we zijn, ook als we op controle komen. Maar het is heel naar in dat ziekenhuis. Maar toch brengt ze een warm iets met zich mee als ze ons ziet. En ook die kinderen. Ja.
Zo, dan ben je wel echt een hele goede arts.
Ja, als je dat daar hebben we gewoon ontzettend veel geluk mee met deze vrouw. Ja.
Ja. Ja, dus dat is een steun die onvoorwaardelijk is geweest. En zo vastberaden.
Ja.
Wat jullie eigenlijk heel veel houvast heeft.
Klopt. Ja. Ze deed altijd eigenlijk alles in overleg. Ze vroeg altijd, hoe voel jij je erbij? Wat voel je als moeder? Als ik dingen uitsprak over hoe ik me voelde. Dat ik dacht van, nou, het zit niet goed of het is niet goed. Dan ging ze daar ook gewoon in mee. En dat vond ik heel erg bijzonder.
Ja.
Van het geitenmelk verhaal. We zijn natuurlijk in alles heel erg tegenstrijdig geweest.
Wat geitenmelk verhaal is. Hè?
Nee, nou ja, een andere voeding dan normaal.
Ja.
Dan doen we de geitenmelk variant.
Ja.
En dat was natuurlijk voor iedereen heel apart in het ziekenhuis dat wij dat deden.
Ja.
En eigenlijk alles waar wij anders over dachten, daar gingen ze dan uiteindelijk toch in mee.
Ja.
En dat vond ik wel heel mooi en prettig. Dat je gewoon wel gerespecteerd werd voor waarvoor je stond en wie je bent.
Ja,
als moeder.
Fijn. Ja. Dus ze heeft ook heel erg naar jullie geluisterd als ouders. Van...
Nou, zeker. Want op een gegeven moment hadden we weer het moment voor een operatie... of waar we naartoe zouden gaan. En toen was er een andere kinderarts bij. En die zei, weet je, vertel dat wat rooskleuriger, zeg maar, dan dat het was.
Ja.
En toen greep zij ook in. En die zegt, nee, deze ouders willen gewoon weten waar het op staat. Ze weten, ze hebben al genoeg meegemaakt.
Ja.
Zei ook,
we geen halve verhalen.
Gewoon, zeg maar wat het is, want we weten dat het toch alle kanten op kan gaan.
Ja, dus als ik zo naar jullie luister, is zij dus enorm afgestemd van wie zijn jullie als mensen, als ouders?
Ja.
Hoe voel jij dingen als moeder? Want een moeder heeft toch anders contact met de kinderen. Want jij hebt ze gedragen, je hebt de geboorte gedaan. En dat je dan dus daar zo in mee mocht gaan, dat is fantastisch. Dat heeft ze heel goed gedaan.
Ja, dat vond ik ook echt heel fijn.
Even voor ons idee, hoe lang hebben de kinderen in het ziekenhuis
In totaal in het ziekenhuis 7 maanden.
Ja.
Het tikte bijna de 8 aan.
Ja.
Gelukkig net niet.
zeg je nog met... Ja. Zonder humor ben je nergens.
Nee. En ze hebben van september tot december hebben ze op de NICU-afdeling gelegen. Ja. En in januari kregen we een nieuwe start om naar de chirurgieafdeling te gaan.
Ja.
En daar werd dan eigenlijk de stoma's opgeheven van de meiden. En ja, de laatste voedings...
Alles werd een beetje afgebouwd, als het ware.
Ja,
ja,
en alles weer hersteld tot normale kinderen, baby's. Ja. Dat ze weer normaal waren.
Ja. En toen was het moment dat jullie met de meisjes naar huis mochten.
Ja. En toen... die momenten hadden we wel een paar keer gehad dat we naar huis mochten.
Ja.
Ja, we zaten er ook al zo erg op te hopen en te wachten. Weet je, want op een gegeven moment, het is zo eindzichtloos. En we waren al een keer...
Je gaat aan elk cijfertje die je ziet of een data, denk je echt... Oké, dat is de datum dat wij naar huis mogen.
Maar hou vast.
Ja,
we mochten toen al één keer 2 weken naar huis. Omdat we moesten wachten op een operatie van Nine. En Jule was toen wel al ontslagen uit het ziekenhuis. Dus die was toen wel al bij ons. Maar het was ook toen het moment van corona. En ze mochten niet ziek worden, et cetera. Dus ze zeiden, jullie moeten ook even weer opladen. Anders gaan jullie met z'n allen naar huis. En dan komen jullie over 2 weken terug voor de operatie.
Oké.
Okay. Nou, dus dat gaf ons echt wel heel goed gevoel om even te gaan.
Ja.
Maar de 2 weken werden volgens mij 3 dagen.
Ja.
En, het was weer inpakken snel.
Ja. Maar dat was... Ja, we wilden ook...
omdat het dus helemaal niet goed uitging.
Nee. Ze werden uitgedroogd en ze waren heel erg ziek.
Ja. Jullie werd heel erg ziek. Ja. En Nine ging nog wel oké. Maar Jule was op een gegeven moment een hele grauwe baby met een kuiltje in haar hoofd. Dus gewoon uitgedroogd.
Ja.
Dus toen eigenlijk heel snel weer teruggegaan. En die heeft dan weer een tijdje was opgenomen geweest. En
Nine werd de dag daarna.
Werd daarna ziek.
En dat was op de verjaardag van ons oudste dochtertje. We hadden gehoopt dat we dat thuis konden vieren. En waren
even het gezinsleven zoals het mag zijn.
Maar dat werd toch onderbroken. Ja. Waardoor we toch weer in Rotterdam waren. En toen lagen ze eigenlijk allebei weer in het ziekenhuis.
Nou, dan doe je toch voor je gevoel 20 stappen achteruit.
Mijn gevoel echt 100. Ik dacht echt, dan gaan we weer.
Ja. Het was wel echt heel zwaar. En ik denk, als je dan terugdenkt van, hoe heb je dat kunnen doen, weet je? Want we waren echt alleen maar bezig, dag en nacht. Maar het gaf me ook wel, het heeft me ook wel een beetje opgeladen, zeg maar, van... Dat je even met z'n allen eens een keer thuis bent geweest. Ja, weet je, in plaats van met de hele familie altijd maar in het ziekenhuis.
Ja. Dat je gewoon de klinische wereld uit.
Ja, ja, ik heb mijn kinderen en vrouw gewoon met z'n allen nu thuis. Ja. En dat gaf wel een heel mooi gevoel.
Ja.
Dus ik was ze daardoor alsnog wel dankbaar dat ze de keuze hebben gegeven. En dat ze ons hebben gestuurd.
Precies. Ja.
Ook al heeft het verkeerd uitgepakt. Ja, maar dat
weet je achteraf.
Ja. En ze zeiden ook al later dat het voor hen ook een risico. Ja, niet echt een risico, maar de grote kans dat het niet ging slagen. Ja. Maar wel... Ja.
Ja, het is zo gelopen.
Ja, het is zo gelopen. Ja. En het was goed.
Het was daardoor juist nog moeilijker, denk ik, om terug te gaan. Dat was voor, daarom was het voor mij echt 100 stappen.
Ja.
Ja,
maar
gewoon
dat
je eigen,
ik.
Je eigen bed. Gewoon alles je eigen. Ja. En niemand die eigenlijk bekommert om je kinderen dat je het kan doen zoals jij het wil.
Ja.
En niet dat het anders is.
In de Ronald McDonald en die waren we toen kwijt.
Potverdikkie.
Dus dat was ook wel. Dat was een grote familiekamer.
Ja.
En toen moesten we weer met z'n allen in zo'n kleine.
Ja. Dus dat was een hele.
En al je spullen sjouwen, weet je. Dus het was, dat was het dan.
Ja. En hoe gaat het afgelopen half jaar? Want nu zijn de kids natuurlijk bij jullie thuis. Ja. Hoe gaat het gezinsleven? Want jullie hebben het natuurlijk even voor de. Jullie hebben natuurlijk een dochter, Jente.
Ja.
Jullie weten dus ook hoe het is als de start goed is.
Ja.
Voldragen zwangerschap. Wat is het verschil? Wat merken jullie enorm? Het verschil tussen de meiden, dus tussen de tweeling en jullie oudste dochter. Waar lopen jullie nu tegenaan?
Nou, ik denk vooral echt wel de driftbuien die Nine en Jule hebben. Het hoeft maar echt een heel klein dingetje te zijn. En ze gaan eigenlijk al aan.
Ja.
En de driftbuien zijn zo heftig, vooral bij Nine... Van zelfpijniging tot... zo gek kan je niet bedenken.
Ja.
Wind onder oren, kan ze niet hebben. Gaat ze op aan.
Te veel.
Ja, heel veel dingen zijn snel te veel. Heel erg prikkelbaar. Toch proberen.
Ja.
Maar toch weer merken s'avonds van... het is toch te veel geweest. En dat hebben we bij Jente bijvoorbeeld helemaal niet. Jente die kan je best wel sturen als ze boos is of een driftbui heeft. Tuurlijk, elke beus heeft
gewoon
een driftbui.
Zoals een kind is.
Ja, ja. Weet je, ja, dat
maar
is
dit
prima.
Het houdt bij de meiden die het houdt zijn aan. Geboren, precies.
Ja, en ze gaan het ook echt richten op de persoon. Vind ik altijd best wel heftig dat ze het op mij richten, mij gaan bijten, ja. mij gaan slaan.
Ja. Ja, ze gaan ook slaan, inderdaad. Ja.
En dan hunzelf haren trekken. Ja. Je hoofd stoten op de grond tegen, tegen allerlei voorwerpen die ze vinden. Dan doen ze dat ook nog wel. Dus dat vind ik gewoon heel erg zwaar en heftig. En daar was ik ook heel erg van geschrokken.
Ja, dat maakt het ook zwaar nu. Omdat andere... Als je gewoon naar ze kijkt, zijn het gewoon twee hele schattige meiden. En ze,
meiden, toch?
Ja, het zijn gewoon twee leuke meiden. Maar
super, ja.
Weet je, dat... En dat
Dat onzichtbare trauma. Dat
ja,
onderliggende trauma.
En meestal als ze ze zien, weet je, dan kom je ergens. Want ja, je komt niet zoveel ergens met ze, omdat ze, ja, ze dat niet trekken.
Ja.
En dan, ja, dan krijg je vaak te horen van, ja, maar ze zien er toch goed uit.
Ja.
En dat maakt het ook heel lastig. Want ja, ze zien er ook heel goed uit, maar dat is ook niet het probleem.
Ja, het is het onzichtbare trauma. Wat voor niemand zichtbaar is, omdat ze niet meer die kwetsbaarheid uitstralen.
Nee,
als je ze nu ziet, denk je... Ik weet nog dat jullie de praktijk uitliepen. De auto stond links en ik zie twee lekker samen vastberaden. Poep, lekker naar rechts lopen.
Ja, die gaan de andere kant op. Ja,
dat is natuurlijk... Hè, er zit natuurlijk genetisch ook lekkere power in de meiden. En ook, dus dat is niet zichtbaar.
Nee.
Terwijl jullie de hele dag dealen met een autorit wat al... te intensief kan zijn.
Ja.
De supermarkt
is al heel heftig.
Ja.
Een rondje bak fietsen. Jullie moeten de hele dag eigenlijk nadenken van... gaan we dit wel doen of niet doen vandaag?
Ja,
kunnen ze het aan?
Heel erg afwegen ook of wij het op dat moment aankunnen. Wat doet Casper met zijn werk? Weet je, wat kan wel, wat kan niet?
Ja.
En welke zorg hebben we er buiten hulp die ons kunnen helpen thuis?
Ja.
Daar ben je eigenlijk altijd constant mee bezig. Alles plannen.
Precies.
Ja.
En ik vraag me dus ook af, zijn jullie hierop voorbereid? He, want je wordt natuurlijk vanuit het ziekenhuis wel gecheckt op de ontwikkeling fysiek. Maar zijn jullie ergens voorbereid op dat er dus thuis zo'n terugslag kan zijn? En dat emoties reguleren lastig is en prikkelverwerking?
Nee, niet op het emotionele gebied, denk ik. Nee. Wel op het gebied van motoriek. Daar had je natuurlijk de thuisfysio voor die dan langs zouden komen om dat dan te reguleren en daarbij te helpen waar nodig is.
Ja.
Maar niet iemand die kwam voor een psychische welzijn. Helemaal niet.
Nee, zeker niet. Kijk, dat is het moment als je thuis komt, dan ben je blij. Maar eigenlijk, kijk, al je de kraamzorgtijd of wat dan ook, dat heb je ook niet meer. Want dat is vervallen.
Ja. Nee, maar dit heel even. Dit vind ik zo absurd. Dus je hebt... Sorry voor mijn taal, maar je hebt alle shit meegemaakt.
Ja.
En het is bij jullie echt heel veel geweest.
Ja.
En dan zeg je, ja, maar de kraamtijd zit erop.
Ja.
Want die heb je al in het ziekenhuis gehad.
Ja.
Terwijl jullie juist...
Ja, juist heb je extra zorg nodig op dat moment.
Ja, en dat is gewoon niet.
Ja. En we hebben een hele korte lijn gewoon, zeg maar, met het ziekenhuis. Weet je, dat is wel...
Ja,
je kan ze bellen of mailen en ze reageren echt heel snel terug. Ja. Dat hadden we in het begin ook wel gebruik van gemaakt. Weet je, ze iets... geks opvalt of wat dan ook. Maar ja, je merkt gewoon dat je echt ook hulp nodig hebt thuis. Maar echt zorgelijke hulp, zeg maar, voor de kinderen. En dat is dan echt wel iets wat je mist.
Ja, dat is een groot gemis.
En je bent blij dat je het eindelijk zelf mag doen.
Ja.
Alle zorg.
Ja, dat je echt vader, moeder mag zijn en mag verzorgen. Ja.
Maar je hebt daarbij wel nog... even een beetje backup nodig, zeg maar.
Zeker.
Van een professionele iemand.
Ja,
ook iemand die kan zeggen van... goh joh, wat jij ziet is helemaal niet zo gek wat je ziet. Want dat hoort erbij.
Ja.
Eerst dacht ik, onze kinderen, ik weet het niet hoor. Maar of ze er heel goed uitkomen, weet ik ook niet.
Ja.
Hebben we toch iets met zuurstof gemist?
Ja,
of
precies.
Is het dit geweest? Ja. Of dat? Er gaan zoveel dingen door je hoofd heen.
Je denkt letterlijk aan beperkingen, denk ik.
Ja, ook omdat mijn werkachtergrond daarin ligt.
Ja.
Je ziet heel veel dingen terug wat je ook ziet eigenlijk op je eigen werk.
Ja.
Ja, maar als mijn cliënten doen dat ook en nu doen mijn eigen kinderen dat.
Ja.
Dus vervolgens, ik durfde daar niet heel veel over te zeggen. Want ik had zoiets, laat het maar eventjes. Maar op een gegeven moment moest ik wel gaan zeggen... goh jongens, is dit normaal?
Ja.
Hoort dit erbij?
Ja.
Of
is,
hoort dit er niet bij? Moeten we ons zorgen maken over iets anders? Uiteindelijk ook best wel snel wel gedeeld ook in het ziekenhuis... van wat er aan de hand was.
Ja.
Maar daar werd ook niet zo heel veel aandacht aan besteed... Ja, zeiden ze, ja, ze moeten gewoon rustig aan opbouwen thuis. En ja, alles maar een beetje ja, afwachten ja. Hoe het gaat lopen.
Ja, ja. Dat is, daarom is het ook zo belangrijk dat dit bespreekbaar wordt. Want dat is ook wat je mij in het begin vroeg, weet je, waarom reageer ik erop?
Ja, ja.
Nou, je ziet gewoon, vanuit het ziekenhuis worden ook allemaal hulpmiddelen aangeboden. We gaan naar de fysio, we gingen naar de cardioloog.
Ja.
Noem het allemaal op. Dus je gaat echt een hele rits heb je, ja. Zeg maar, op een
fantastisch,
dag.
Fantastisch,
ja. Ja. Maar juist dat psychische zorg, die is er niet.
Nee. Wat zo logisch is. Dat...
Ja. Ja. En, maar ik had ook niet verwacht dat je, als je zo klein bent geboren, dat je er zoveel last van zou hebben.
Nee.
Want, dat zeg ik, ja, ze zijn toch jong, dus dat merken ze straks niet meer.
Daar knappen ze wel van op.
Ja, ja. Dat, ja. Maar ja, zo dacht ik.
Ja,
echt,
want je dacht ook misschien dat de kinderen het niet het bewustzijn op dat moment
precies,
hadden.
Precies. Ja. Ja.
Ja. Dus maar, dat ze dat in de couveuse tijd alle onderzoeken, handelingen niet.
Ja, niet
echt
meenemen. Ja, precies. Ja. Omdat ze toch maar een baby zijn, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is totaal niet wat het is. En alles nemen ze mee wat er is gebeurd.
Ja.
En, alles voelen ze.
Ja.
Precies.
Echt alles.
Ja. En,
maar
daarbij,
ja, en ze slaan het ook op in hun lichaam alleen al. Hè? Ja. Dus ik. Ja. Ik ben natuurlijk van het energetische stuk en van het emotionele wat je met je meedraagt.
Ja.
Maar je lichaam onthoudt al die levenservaringen, slaat die op. Dus alleen al daarmee is er al zo. Daarom is het gebeurd ook met die zelfpijniging. Dat is die opstapeling van die overprikkeling en stress en trauma in het zenuwstelsel. Maar ook het lijfelijke, dat je dat eruit wil. Weet je, je wil die pijn uit je hebben. Dus dat is natuurlijk heel heftig dat ze dit als uiting hebben.
Maar logisch.
Maar logisch.
Ja, uiteindelijk heel logisch.
Ja.
Ja.
Ja, en dan hadden wij zeg maar de mazzel dat ze ook wat aan hun ogen hadden.
Ja.
En door middel van daarmee hebben ze wel psychische hulp gekregen en hebben wij ook ondersteuning gekregen.
Ja, ze hebben doorgestuurd, doorverwezen.
Ja, ze heeft doorverwezen naar de koninklijke fysio, omdat ze beide ROP hebben aan hun ogen.
Ja.
Dus ze moesten daar ondersteuning voor krijgen. En vooral ging het om de ondersteuning als ze naar het peuterspeel zou gaan. Dat de leidsters te horen krijgen van zo en zo kan je met ze omgaan wegens hun oogproblemen. En thuis ondersteuning, hoe kunnen wij als ouders met ons kindje gaan kleuren terwijl ze de kleuren niet zien? Ja. Wat moeten wij doen? Ja. Dikke potloden aanschaffen. Weet je, je denkt eigenlijk over heel veel dingen niet na.
Nee.
Ja, dat is gewoon zo. Je doet gewoon, je pakt een potlood en je gaat kleuren met
tuurlijk.
Ze. Maar ja, daar moet je wel over nadenken.
Ja.
Grote blokken. Zo kleurrijk mogelijk. Zodat ze het goed zien. Dat krijgen we eigenlijk allemaal nu thuis.
Ja.
Eén keer in de maand. En vanuit hun hebben we maatschappelijke zorg ook gekregen.
Ja, toen is het eigenlijk gaan rollen allemaal.
Ja, ik heb eigenlijk het boekje opengegooid met hoe ik me voelde en hoe het met mij ging.
Ja, maar dat moest je dus zelf openen.
Ja. Kijk, omdat ik het heel goed kan afschermen, blijkbaar.
Ja, ja.
Dat niemand het... Ja, mijn ouders hebben het wel ingezien. En Casper dat het niet goed met me ging.
Ja.
Maar in de buitenwereld wilde ik dat niet laten zien. Want ik was veel te kwetsbaar. En mijn kinderen zijn kwetsbaar. Dus je moet als moeder wel een soort tijger blijven. En overal tegen blijven strijden en vechten.
Ja. Ja.
En als ik dat niet deed... Ja, dan had ik echt het gevoel dat ik ze eigenlijk een beetje links liet liggen. Ja. En dat ik niet een moeder kon zijn die ze nodig hadden.
Wat een eigenlijk heel eenzaam ook zo'n...
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, ja want wij hadden ook op een gegeven moment een psycholoog toegewezen in het ziekenhuis. Weet je, daar hadden we één keer per week hadden we afspraak mee. En dat was eigenlijk meer om een beetje de week te filteren, zeg maar. Want het verwerken kon toch niet, want je zat er toch middenin.
Zat er nog meer in, ja.
Daar hadden we wel heel veel hulp aan, hoor. Aan die vrouw die dat toen met ons heeft gedaan.
Ja, en die kreeg je gelijk... kreeg je gelijk die hulp?
Nee. Ik begon eerst met maatschappelijk werk.
Ja. Ja.
En daar hebben we één gesprek mee gehad. Toen zeiden we meteen van dit werkt niet voor ons.
Eerlijk.
Nee, het brengt me niks. Zeg
nee,
ik.
Een hele lieve vrouw. En de heel erg zei, ik ga jullie doorsturen. Want jullie hebben al te veel meegemaakt. Ja. Dat die meiden
in
een korte week.
Passend.
Maar het heeft wel even geduurd voordat het... Want je moet het zelf een beetje aangeven bij de verpleging. Van goh joh, hè, misschien heb ik wel hulp nodig om dit te verwerken.
Ja.
Ik vind eigenlijk wel dat gewoon standaard procedure, iedereen. Maar het zal ook te maken hebben met te weinig financiën daarvoor. En,
waar het hem in zit, dat weet ik niet. Maar wat wel zonde is, is dat het dus nog niet actief wordt aangeboden. Dus eigenlijk op het moment dat je je -20 voelt...
Ja, je staat eigenlijk al 10-0 achter.
Toch?
Ja.
Dan moet je dat dus zelf gaan... Dat is al heel lastig, hulpvragen. Ja. En zeker in de tijd waar jullie in zitten. Je wil, denk ik, je ergens ook bescheiden opstellen. Want het gaat om de kinderen. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, dat is het vooral. En je wil ook niet laten zien, dat had ik heel erg, van dat het niet goed met me ging. Ik zag zoveel moeders weggaan. En dan hoorde ik van, ja, die is opgenomen. Dan dacht ik, oh, mijn hemel.
Oh, ja.
Ik lig hier te buidelen met mijn dochter. Oké, ik moet maar niks laten zien.
Ja.
Want het is er niet bij mij. Ik ben gewoon een sterke vrouw met een eigen mening. En dat is wie ik ben.
Ja. En ik ben een echte moeder en ik kan dit dragen.
Ja. Ja.
Want dit is ons overkomen.
Ja, dat zei ik elke dag tegen mezelf.
Ja.
Tot op een gegeven moment ook dacht van, ja, dit is het niet meer. En dit werkt niet meer. En pas als je thuis bent, kon ik een beetje mijn masker afdoen. Kon ik een beetje mezelf weer zijn. En toen kon ik vertellen aan hun, ik heb hulp nodig, want het gaat niet meer. Ja. Het is klaar, het is op.
Ja.
Ja. Dus daar zit ik eigenlijk nog wel steeds in.
Mm-hmm.
In het traject, met hulp. Ook hulp van jou gehad. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Maar het heeft gewoon tijd nodig.
Het heeft zeker nog tijd nodig, schat. Jullie zitten er nog middenin. Ja. Ja.
Ja, en dan denk je ook, we zijn nu twee jaar verder, maar... Je zit er altijd nog steeds middenin. En, zeker ook met hun trauma's en onze trauma's. Je blijft er constant mee zitten.
Dat het gewoon nu beter bespreekbaar wordt gemaakt. Dat je gewoon kan zijn wie je bent. En als je het niet aan kan, laat het vooral zien. En wacht niet zoals ik heb gedaan.
Wees niet de oneindige powervrouw. Nee. Het is natuurlijk ook ontzettend dapper om wel die hulp te vragen. Want iedereen heeft dat nodig.
Ja,
en we hebben het niet over een goede teennagel. We hebben het echt over een hele heel veel incidenten. En drie keer afscheid moeten nemen. Nou ja, je hebt nog ineens je liftverhaal verteld over met de keizersnede. Nou, jij zei eigenlijk ook toen de podcast op gingen nemen... Zei je, zonder humor zijn we nergens. Van, gaan we alles vertellen? Want dan, hoe lang heb je de tijd?
Ik denk ook niet dat mensen dit gaan geloven als we dit allemaal vertellen.
Ja, zo heftig is het. En wat hopen jullie voor andere ouders, zeg maar, qua hulp? Wat in de meest ideale wereld? Hoe zou het dan moeten verlopen volgens jullie? Of kunnen verlopen?
Ja.
Ja, het is echt... Lastige vraag.
Nou, ik denk vanaf het moment... Kijk, maatschappelijk werker zonder onaardig te doen... moet natuurlijk gelijk gewoon...
Ik denk meteen opschalen naar een psycholoog. En dan eigenlijk meteen een begingesprek. Want ik denk dat iedere ouder... Hoe je ook een vroege geboorte hebt... of het nou met 31 weken is of met 26 weken... het is alle twee heftig.
Ja.
Want je wil dat niet als moeder.
Precies.
Want je faalt. Elke moeder
die voelt dat.
Een vroege geboorte hebt gehad... kan niet geloven dat iemand zegt... Nou, ik heb me niet gefaald. Dat voelen van falen heb ik niet gehad.
Nee, omdat jij het kind draagt. Hè? Ja. In ieder geval de kinderen. Voelt de kinderen.
En je brengt ze eigenlijk op een onbeschermd het leven in.
Ja.
Terwijl ze nog niet alles zelf kunnen. En
je moet in het begin beter begeleid worden. Want ook zeg maar de eerste twee dagen had ik nog geen kamer in het Ronald McDonald. Omdat het nog niet was geregeld. Dat was fout gegaan, zeg maar. Maar dat betekent wel dat ik 's avonds weer naar huis moest rijden. En... de volgende dag ging ik gewoon weer heen.
Ja.
Weet je, en dan ging ik alleen. En dan denk ik, dat doe ik wel.
Ja, maar eigenlijk is die reis al niet.
Joh, maar ik heb drie keer bijna ongeluk gehad, zeg maar. En op een moment, weet je, op een gegeven moment dat we in de ambulance zaten... kwamen er twee motoragenten en een politieauto voor.
Ja.
Halverwege. Ja, dat ging helemaal slecht op dat moment dat ik daar reed. Maar nooit over nagedacht dat het zo zou zijn.
Nee.
Dus in die avond reed ik ook gewoon weer naar huis. En toen werd ik aangehouden door de politie, omdat ik... regende omdat... en ik zag de weg niet. Ik wist het ook allemaal niet.
Ja, je was gewoon helemaal van slag.
Die zegt, ben je mee bezig? Ik zeg, ja, sorry. Ik zit ook op mijn telefoon, want ik weet de weg niet. En ik moet daarheen.
Je zit tussen alle werelden in.
Ja, en gelukkig... niet tussen me gaan, voor. Zeg maar. Ja.
Ja. Maar, want je laat eigenlijk ook... In ieder geval zo, ik ben altijd heel visueel. Hè, dus jij bent op die snelweg. Je bent er niet bij. Want je hart is nog bij de kinderen.
Ja.
En je rijdt naar huis en je denkt eigenlijk... Wat ben ik? Waar ben ik? Want je kon letterlijk... Je was van slag. Want je wist ook niet meer waar je was en hoe je moest rijden en doen. En...
Nee, gelukkig hielpen ze me goed, hoor. En de volgende dag weer heen.
Ja.
En dan moest ik bijvoorbeeld naar het gemeentehuis in Rotterdam... om aan te geven dat mijn kinderen waren geboren.
Ja.
Ja, dan... Ja, denk ik, maar waarom? Weet je, ik
ken het hier niet.
Ja, ik moet zoeken waar ik, waar ik weer mijn auto moet zetten. Waar ik,
precies.
We hebben überhaupt in Rotterdam nooit in het centrum geweest, zeg maar.
Ja. Dus, eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Dus dat je
dat moet allemaal veel makkelijker gemaakt worden.
Ja.
Omdat je daar ook helemaal niet mee bezig wilt zijn.
En ook niet moeten zijn.
Nee, want op een gegeven moment, mijn vrouw ligt daar. Mijn 1 of 2 kinderen liggen daar. Mijn andere ligt nog in Horen.
Ja, je oudste.
En ik ben nu, mijn oudste ligt daar. En op een gegeven moment, ik stond 1,5 uur in de file. Nou ja, dan word je helemaal gek. Want nu ben ik nergens, maar. Ja. Nu ben ik bij niemand.
Ja, verscheurd.
Ja.
Ja.
Dus die begeleiding in het begin, dat moet gewoon strakker.
Ja, ja. En, eigenlijk zou je een misschien iemand bij je of een team of enige persoon toegewezen moeten krijgen die zegt, oké, jongens, dit is waar jullie voor staan.
Ja.
Nou benoemde jij ook de uitvaartverzekering wat jouw vader zei, toch?
Ja.
Klopt.
Ja. Ja.
Dat zijn dingen waar je niet aan wil denken en waar je niet aan kan denken, want je hoofd zit, die heeft er geen ruimte voor, want je zit in een shock.
Ja.
Ja. Ja. En dat zou eigenlijk in de ideale wereld zou dat
bijna
heel fijn
een soort
zijn.
Pakketje. Dat je gewoon even moet bekijken van, dit zijn de dingen die je echt even moet regelen.
Ja.
Of waar je aan moet denken.
Ja. Ja.
Dus nood een A4'tje. Het hoeft helemaal niet zo groot te zijn.
Precies.
Want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je dat gewoon kan checken. Van, heb ik het gedaan, ja of nee?
Ja, want nu hebben jullie alles zelf moeten onderzoeken en uitzoeken.
Ja, eigenlijk wel. Voor de dingen erbuiten om zeker weten.
Je kan altijd vragen stellen. We hebben vragen gesteld over het geboortekaartje. Wat moeten we doen?
Ja want hebben jullie gedaan?
Uiteindelijk.
Je hebt het verstuurd.
Ja, maar wel later volgens mij.
Ja, even gewacht.
2 of 3 weken later zelfs.
Ja.
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 Maar ja, wat zet je erin?
Ja.
Nou ja, postadres, Ronald McDonald. Want hoe lang zitten we hier nog? Ja. Geen idee. Ja, ben je blij dat ze geboren zijn? Ja, maar ook weer niet.
Ja.
Want ik wil dat eigenlijk niet.
Tegenstrijdig.
Ja.
Ja. Dus, maar het is wel belangrijk om te doen. Want ze zijn toch geboren en ze zijn er
helemaal eens
geweest. Ja. Tenminste, ze hebben het gehaald.
Ze zijn er.
Stel,
ja.
Ze zijn er wel in ieder geval dan geweest.
Ja.
En dat is ook wel goed om dan te omarmen.
Zeker.
Dat ze er zijn.
Ja, dat zo dus zou ik het ook doen.
Ja.
Ja.
Hè, want er is een geboorte. Je bent, het is ook bestaansrecht.
Ja.
Je bent er. En gelukkig zijn de meiden er.
Ja, zeker.
En ze hebben het overleefd.
Ja, precies.
Maar dat wisten jullie toenertijd nog niet. Het is natuurlijk ontzettend mooi dat jullie een geboortekaartje hebben verstuurd.
Ja, dus ik denk dat dat gewoon dingen zijn waar je echt wel bij geholpen kan worden.
Ja.
Het hoeft niet eens dat iemand aan je zij staat.
Nee.
Maar dat je gewoon een checklistje krijgt of zo.
Toch? Ja, en ik heb dus ook de hoop dat iemand nu luistert. En denkt, wacht even, dit is er nog niet. Dus ik ga dit oppakken.
Ja.
Weet je? En ik neem aan dat jullie, ik weet, dat is vanuit de praktijk uit, dat zoveel ouders hiermee dealen.
Ja.
Ja.
En als je weet dat er 11.000 ongeveer kinderen prematuur worden geboren, lijkt het me gewoon best een hele logische en waardevolle manier om dit in te zetten. Dus ik hoop dat wordt opgepakt.
Nou, dat hoop ik eigenlijk
ook.
Ja,
want dan wordt een hoop leed dan ook voorkomen wat er al is. En dan wordt daar dan weer meer rust in gegeven.
En je ziet het, je kan het eerder opmerken.
Ja.
Dus ik denk dat dat beter is voor iedereen.
Ja, denk ik ook. Is er iets nog wat jullie graag zou willen zeggen wat we nog niet hebben besproken?
Ja.
Nee.
Ik niet.
Okay.
Ik weet niet of jij wat hebt.
Nee, kijk, ik moet wel zeggen, er waren de verpleegsters, zeg maar, op de NICU-afdeling waren altijd wel echt, zeg maar ook, het zijn op een gegeven moment, het is een beetje je woning, weet je, je leefomgeving.
Ja.
Dus er waren wel echt hele lieve dames, zeg maar, eromheen die ook echt wel
Megan,
even naar ons wilden luisteren. En,
Kasper had het echt helemaal met Megan.
Megan.
Ja, maar jij was ook denk ik in een hele andere staat van zijn misschien.
Nee, ze was er vaak 's avonds.
Ja,
en Kasper was altijd 's avonds. Ja. We hadden een heel schema.
Ja.
Ja, dus daar had ik gewoon heel goed contact mee. Maar op een gegeven moment was ze er ook niet meer. Dus zat ze op een andere afdeling bijvoorbeeld.
Ja.
Maar
zij maakt volgens mij heel goed toch de vertaalslag naar de ouder van, dit is wat er nu speelt. Maar ze maakt ook een gezellig praatje.
Precies, ook gewoon een praatje. En zo hadden we nog een paar, weet je, met Simone en Larissa. En,
gewoon met een goed hart die echt ook betrokken zijn bij jullie.
En het ook gewoon een begrip hebben voor de situatie. Dat je ook gewoon, we hebben altijd gekozen om Jente niet alleen te laten.
Ja.
En dat altijd een van de ouders ook bij Jente is.
Ja.
Omdat hij ook nog maar klein was.
Ja.
Dus ook maar 7 maanden.
Ja.
Ja.
Dus die had ook haar ouders echt heel erg nodig. En dat begrepen zij echt.
Ja.
En er zaten natuurlijk een stuk bij die het ook niet begrepen.
Ja.
Maar dan was het fijn als hun er waren. Dan dacht ik, oké, dan ga ik ook met een goed hart en een goed gevoel heen.
Ja. Ja.
Dan voel ik me niet meteen naar.
Ja.
En dat was voor ons gewoon heel erg fijn.
Ja. Ja, dat je echt gesteund voelt. Er is nog één ding wat mij te binnen schiet. Is dat ik weet dat jouw werkgever zo goed voor jou geweest is.
Ja, klopt. Hè? Ja, dat sowieso. Want ik ben natuurlijk wel 7 maanden eruit.
Ja.
Maar in die tijd ook heeft hij mijn contract ook gewoon 2 keer verlengd.
Ja.
Dat zijn ook geen zorgen die je dan wil hebben. Dat je dan opeens geen werk hebt.
Ja.
En de lasten zijn echt dubbel zo hoog eigenlijk.
Ja.
Want in het begin betaal je ook gewoon voor het Ronald McDonald. En we hadden net een huis gekocht.
Ja, dus we hadden perfecte ook, timing.
Ja, we woonden er net 2 weken. En
hij gaf gewoon steun aan jou. Hè?
Ja, ja. Ja, dus daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Heb ik hem ook gezegd. Weet je, want dat is toch de basis eigenlijk waar je ook gewoon op kan gaan. Als je daar geen zorgen mee hebt.
Nou, precies.
Dan kun je je focussen op de rest.
Ja, ja, dus, dat vond ik zo fijn dat hij ook zei van als je moet gaan, ga. Als het een slechte avond was, dat je naar huis mocht om te helpen met kinderen op bed te leggen.
Ja,
het verlengen van je contract. Ja, dan ben je wel een briljante werkgever.
Ja, zeker. Ja. En het hele team eromheen ook, die daarin zoveel meewerkte.
Ja.
Ja.
Ja,
dat is top.
Super fijn. Ik wil jullie bedanken voor jullie openhartigheid en het echte verhaal te vertellen. Met alles erop en eraan. En,
ja.
Kijk, je mag van mij natuurlijk nooit twijfelen over dat je wel of geen goede moeder bent.
Nee.
Want als iemand goed is voor de kinderen, dan ben jij het.
Ja.
Je hebt het zo goed gedaan. Ik ben echt super trots op jou.
Dankjewel.
Dit was het.
Dankjewel.
Dankjewel.